BNR's Big Five van de schulden- en geldzorgen wordt mede mogelijk gemaakt door financieelfittewerknemers.nl. Een initiatief van Wijzer in Geldzaken.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Honderdduizenden Nederlanders, en daar zitten ook veel ondernemers tussen, kampen met financiële problemen. Maar over praten, het is nog altijd taboe. In BNR's Big Five van de schulden- en geldzorgen spreek ik met 5 kopstukken om het taboe te doorbreken en uit te vinden wat er nou eigenlijk achter ons schuldenverhaal zit. En vooral ook wat overheid, het bedrijfsleven en ondernemers daaraan kunnen doen. En vandaag bij mij te gast Dennis Wiersma. Hij is demissionair staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, onder andere verantwoordelijk voor schuld, hulpverlening en de armoedebestrijding. Welkom. We hebben afgesproken dat we elkaar tutoyeren, want dat vond je belangrijk, zei je?
Ja, graag. Ja, dankjewel.
Ja. En intussen een maand demissionair staatssecretaris. Hoe bevalt het?
Ja, het is natuurlijk een hele gekke tijd. Daar hoef je niet bijna geen krant voor te lezen om dat te zien. Dus het is een soort blessuretijd van het kabinet. En tegelijkertijd weet je ook niet hoe lang het duurt. Dus ik heb me maar voorgenomen het beste van te maken voor op een aantal terreinen waar gewoon nog een heleboel moet gebeuren. En een daarvan is eigenlijk gewoon die corona-aanpak specifiek voor ondernemers of mensen die hun baan verloren zijn. Ja, daar is het kabinet natuurlijk hartstikke missionair op. Om gewoon te zorgen dat mensen dat doorkomen. Het is ons allemaal overkomen. Nu moeten we ook zorgen dat we daar snel weer doorheen komen. En dat iedereen weer dat licht aan het eind van de tunnel ziet.
Nou, dat klinkt heel hoopvol voor al die ondernemers. En daar ga ik zeker je een aantal vragen over stellen. Maar toch is het altijd even leuk om de persoon daarachter ook een beetje beter te leren kennen. Want je bent nu dan staatssecretaris. Maar te bedenken, in een bijeenkomst met Groningse studenten vertelde je ooit: of je nu stemt of niet stemt, links of rechts bent, of je werk hebt of een uitkering, je wordt toch genaaid. Tot zover de politieke opvoeding van mijn ouders. En dan zit je nu, ja, als staatssecretaris.
Ja, dat kan dus. Dat is ook mooi van Nederland. Dat als je ergens, maakt niet uit welke omstandigheden of waar je vandaan komt, maar als je ergens denkt, ik wil dat anders doen of verbeteren of mooier maken, dat kan in Nederland. Dat je het dus ook kan schoppen tot staatssecretaris. Ik ben begonnen op de MAVO. Net als mijn ouders, die zeiden, ga eerst maar zo'n vak leren. Mijn vader was ooit kok en heeft nu een eigen snackbar. Zij zei van, nou, dat heb ik ook gedaan. Eerst maar een vak en dan zien we daarna wel verder. Nou, dat was voor mij wel motivatie om toch ook verder te gaan.
Dus, ja, want je hebt je eigenlijk ook een beetje afgezet tegen dat negatieve gevoel wat je ouders hadden over de politiek. Dat zie je ook wel een beetje door de verhalen heen. Maar waar zat hun teleurstelling?
Nou, een teleurstelling is iets actiefs. Hè? Of als je dat je teleurgesteld bent in de politiek. Ik denk meer dat zij gewoon niet zo betrokken waren. En dus ook niet dachten, hey, wat maakt de politiek nou voor mij uit? Wat gaat nou voor mij het verschil maken?
Nou, ze hadden best wel harde uitspraken natuurlijk. Je wordt genaaid, hoe dan ook. Of je nou links
maakt
of rechts.
Niet uit. Ja,
maakt toch niet uit.
Maakt niet uit waar je op stemt. Ze doen,
ja, in die zin,
ze doen toch een eigen zin.
Ja. Hè?
Dat was een beetje het idee. De politiek stond van hen heel ver af. En daarmee ook van mij. Dus sowieso is dat natuurlijk, ik woon in Franeker in Friesland. We kwamen eens in het jaar buiten Friesland voor Ajax Heerenveen. En dan ging mijn moeder overdag shoppen. Dat was onze wereld. Dus je wereld is ook anders, denk ik, ook in de regio's. En zeker als jongetje van 12 of 13. Dus politiek begon bij mij niet thuis. Dus dat begon op tv. Bij mij door Pim Fortuyn. Dat zag ik op een gegeven moment op tv. En ik zag dat mijn ouders sprak dat ook aan. Hè. Dus ik zag iemand die dus mensen thuis op een of andere manier wakker schudt of aanspreekt, om je er wel mee te bemoeien. En nou, dat is ook mijn motto. En dat moet je dus wel doen. Als je ergens wat van vindt of bang bent dat je er niet bij bent of ergens geen vertrouwen in hebt.
Ja, dat is eigenlijk jouw drijfveer geweest om dus te komen waar je komt. En jouw carrière is best wel opvallend. Hè, want je noemde al even de jonge fortuinisten. Later ben je naar lijst Ratelband gegaan. Dat was een vergissingtje, geloof ik. Dan heb je een beetje afstand.
Ja, jeugdzonde. Ik was toen 15, 16.
Ja. 15, 16. Ja, dan doe je af en toe gekke dingen.
Het had wel te maken met dat ik politiek interessant begon te vinden door Fortuyn. En dat je dan gaat kijken, hey, wat vind ik dan eigenlijk van politiek?
Mm-hmm.
Thuis ging het er niet over, dus ik heb het zelf een beetje uitgevonden. Nou, dan gebeurde dat soort dingen.
Verder,
dan ga je bij van alles kijken.
Ja, uiteindelijk kwam natuurlijk de VVD.
VVD in 2006, ja.
Ja, maar je hebt ook nog een uitstap gemaakt naar de vakbond. Je was voorzitter van FNV Jong. Dat is toch een beetje, staat meer bekend als een linksbolwerk. Alhoewel je kan afvragen, wat is links-rechts nog in deze tijd? tijd. Was dat een zoektocht of waren dat bewuste keuzes die je maakte in jouw...
Ja, heel bewuste keuze wel. Ik was al wel ook lid van de VVD, dus ik ben... Die zijn dan, ja, ik was niet actief of zo. Dus het is niet... Mensen zeggen, oh, heb je als VVD'er aangeklopt? Nee. En je maakt op een gegeven moment een keuze dat je denkt, hey, daar voel ik me politiek wel betrokken en dan word je lid. En, maar ik was eigenlijk vooral in die tijd net studerende. Dus ik had MAVO, HAVO, HBO, universiteit. Ik vond onderwijs, ik deed sociologie in Groningen, vond ik tegenvallen. Ik had voor alles van verwacht. Ik had heel hard gewerkt. Ik dacht, nou, dit is het. Dit is het summum van wat je kan behalen. En toen viel het tegen. Dus toen ben ik me daar tegenaan gaan bemoeien. En toen werd ik actief bij de Studentenvakbond. En dat zat ook in Utrecht. Daar heb ik een jaar was ik vicevoorzitter van de Studentenvakbond. En dat vond ik zo leuk. Maar ik realiseerde me ook dat al die mensen, nou ja, mijn vrienden van de MAVO... Eigenlijk soms wel iemand miste die voor hen opkwam. Zeker als je niet gestudeerd hebt. En wel op dat moment was ook een crisistijd, hè, 2009, 2010... dat je geen werk kan vinden, maar wel een gezin wil opstarten. En dat heel moeilijk is. En toen dacht ik, ja, wie komt er nou voor hen op? En de gewone vakbond, de gemiddelde leeftijd bij de FNV is bij de 60. Ik dacht, ja... Daar zou dus echt een stevig jongerengeluid, een eigen jongerenbond, niet meer staan. En toen heb ik daar aangeklopt en de kans gekregen van Agnes Jongerius, mag ook gezegd, die dus een VVD'er de kans gaf om dat te doen. En nou, dat vond ik heel mooi. En het is ook een hele mooie club om bij te werken.
En
heel
daar
divers.
Zit dus ook die solidariteitsgedachte bij. En Jongerius was altijd heel positief ook over jou. Van Dennis Wiersma luistert altijd heel goed en doet daar wat mee. Maar ze is daar nu wat kritischer over. De vraag is natuurlijk, wat neem je nog mee van die solidariteitsgedachte die je toen had, nu als staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid? En in hoeverre speelt het verhaal van je moeder daar ook een rol, die natuurlijk met een burn-out heel lang minder inkomsten had?
Ja, nog steeds. Mijn moeder is al, zolang ik haar ken, arbeidsongeschikt. Dus dat is altijd een motivatie. Hè? En dat ook om kritisch naar de overheid te kijken. Want het is de overheid blijkbaar niet gelukt. Hè, om met alles wat we bieden en alle goede bedoelingen om haar er toch weer tussen te krijgen. Het is allemaal heel complex. Dat is elk individueel geval. Maar dat motiveert je wel om toch te kijken, wat kan je er wel aan doen? En hoe kan het wel lukken? Dus dat motiveert mij ook elke dag. Ik denk twee dingen die ik heb meegenomen van de FNV. Aan de ene kant, het is echt heel mooi als mensen zich ergens druk om maken en met elkaar organiseren om iets voor elkaar te krijgen. Op de werkvloer, als je het ergens niet mee eens bent, dat je zegt, hey, samen staan we sterk en we gaan er een vuist maken. En we gaan ervoor zorgen dat we hier misschien makkelijker privé en werk kunnen combineren. Of dat je boos bent over iets wat gewoon niet goed geregeld is op een locatie, dat de werkplekken niet goed zijn of de beschermingsmiddelen niet goed zijn. Dat je zegt, dat gaan we beter maken. Ik vind het mooi dat mensen zich organiseren. En dat is tegelijkertijd, denk ik, het tweede punt. Heb in Nederland heel veel georganiseerd, maar bijna voor mensen georganiseerd en niet altijd door mensen.
Ja,
dus heel veel solidariteit.
Dus daar klinkt weer de VVD.
Daar komt de overstap. Heel veel, ja, maar dat is oprecht. Heel veel is georganiseerd voor jou. En solidariteit is dus eigenlijk anoniem, want ze dragen belasting af. En voor je het weet, vinden we het sociaal dat je dan een uitkering krijgt, dat we niet meer naar je omkijken, omdat we daar wel belasting voor betaald hebben. En dan gaat het voor mij mis. Want dan hoef je dus, en dat zie je nu ook, je hoeft voor een kopje suiker niet meer naar de buurman te kijken. Dus als hij iets minder Nederlands spreekt, omdat hij hier nog niet zo lang is, ga je hem ook niet misschien helpen. Maar ga je toch maar naar de supermarkt om de hoek, waar je ook dat kopje suiker kan kopen. Dus die echte solidariteit tussen mensen, die is volgens mij minder geworden. Omdat we het zo goed georganiseerd hebben,
dus dat is de ene
voelen mensen
oproep,
dat minder.
Maar als staatssecretaris ben je natuurlijk verantwoordelijk voor schuldhulpverlening, armoedebeleid, gaan we ook nog veel meer op in. Maar laten we eerst even de ondernemers pakken. Hè? Want je vader is ondernemer, heeft een snackbar. Hoe was die tijd voor hem? En wat moet nou een staatssecretaris in jouw rol betekenen voor die ondernemers die het gewoon moeilijk hebben gehad?
Ja. Nou, dat is een hele terechte vraag, want dat is precies de zorg denk ik, die veel ondernemers nu ook hebben. Misschien ging het nog even, maar sta je nu al op het punt van, maar ga ik nou door of niet? Ik zag dat inderdaad bij mijn vader ook. Wij zaten zelf natuurlijk thuis, ik heb een vrouw en toen nog één dochter, nu inmiddels twee kinderen, maar toen zaten we ook thuis, hoe gaan wij überhaupt die tijd doorkomen? Toen zijn wij naar mijn ouders gegaan in Friesland. Bij mijn vader zijn we 7 weken geweest thuis. Daar heb ik dus meteen heel dichtbij gezien wat voor impact het voor hem had. Hij kon dus niet overdag open, maar wel 's avonds bezorgen. Dus overdag kon hij ons kind passen en 's avonds gingen wij voor hem koken als ze thuis kwamen om 8 uur. Maar meteen het eerste probleem was al de huur. Dus de verhuurder wilde wilde niet meewerken. Ik heb die man nog een keer gebeld. Was een van de pandjesbazen in Amsterdam. Die ook panden in Friesland had. Nou, dat was al heel ingewikkeld. Dus dat was al één blokkade. Vervolgens moest hij ook nog leningen aangaan. En dan zat hij echt met de keuze. Ga ik dit nou doen of niet? Hij
had hij zijn hele leven hard ervoor gewerkt. Hè?
Zeker. Maar ook een groot deel geen pensioen heeft opgebouwd. Hij komt uit 1957. Dus hij zit ook tegen zijn pensioen aan. Is net 63 geworden. Dus hij zat precies met die vraag die ik nu als staatssecretaris ook op het bord heb. Hoe ga ik me hier uitredden? Wat ga ik doen? Wie gaat me helpen? Dus ik bel die verhuurder op. Ik bel de groothandel op waar ik nog een rekening heb. Gaan ze me helpen? Nou, dat duurde even. Dat is gelukkig op een gegeven moment wel gebeurd. Dus ik zag bij hem dat
hij kon weer door.
Hij kon door. Het viel hem ook op dat hij toch best nog wat omzet haalde uit dat bezorgen. Dus daar heeft hij ook iets ontdekt. Dat hij daarmee eigenlijk nog meer zou kunnen halen dan hij daarvoor deed.
Dat is ook ondernemen.
Dat is ook ondernemen. Dat vind ik heel mooi. Maar hij heeft echt wel op een heel moeilijk punt gestaan. Hij heeft ook nog een ijssalon had hij naast zijn pand staan. Die heeft hij nu ook afgestoten. Dus het was voor hem best moeilijk. En ik zie bij hem en bij anderen ook de vraag. Ja, ik heb nu schulden opgebouwd. Ik heb ook een onderneming. Maar ga ik nou de komende jaren dat nog helemaal terugverdienen? Gaat me dat lukken? Of sta ik voor de keuze om eigenlijk die onderneming te stoppen? En er zijn best wel ondernemers die nu zeggen, nou, als ik zonder schulden nu die onderneming weg zou kunnen doen, had ik het gedaan. Maar ja, ik heb die schuldenberg, ik heb die onderneming, daar hou ik van. Dat is mijn kind. Ja, ik zet toch maar door. En juist bij die ingewikkelde keuze, daar wil ik nu mensen helpen. Zowel om ze echt te helpen, om een vertrouwenspersoon ook te kunnen zijn en ze naar de goede loketten te sturen. Maar ook om inzicht te krijgen in hoe groot de problemen zijn. Zodat we, als dingen kwijtgescholden moeten worden, we dat ook kunnen doen straks.
The Big Five. Diana Matroos.
Mijn gast is Dennis Wiersma, demissionair staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Je geeft een aantal dingen aan. Het probleem bij jouw vader als ondernemer, wat natuurlijk voor een bredere groep speelt. En dat we eigenlijk dus niet, hoor ik je zeggen, weten hoe groot die groep is. Dus dat moeten we één naar boven halen. We kunnen natuurlijk wel een beetje dat inschatten. Want we weten hoe groot de belastingschuld is. De uitgestelde betalingen.
Ja. Dat weten we deels wel vanuit de belasting. Er zijn natuurlijk wel meer potjes waar je schuld kan opbouwen. Dus dat weten we niet helemaal. En wat ons opviel, en dat vinden we nog best wel ingewikkeld, merk ik ook op het ministerie, is dat je ziet dat er nog een stille groep is, denken wij. Die horen we nog niet. We zien hem ook niet meteen. Want de overheid is natuurlijk behoorlijk bijgesprongen. Dat je allerlei steun kreeg om je baan te houden. De NOW, maar ook de TOZO als je een klein ondernemer was. En we zien dat nu toch gemeenten nog niet altijd goed zicht hebben op, zijn daarna ook veel schulden bijgekomen. We proberen dat zicht daar beter op te krijgen.
Er zijn wel allerlei signalen. Hè? Dat de Vereniging voor Zelfstandigen Nederland, die denkt dat ZZP'ers meer gaan lenen. Ook de SER kwam vandaag met een rapport naar buiten. We hebben 220.000 werkende armen. Zit veel flex en ZZP tussen. Dus er is een probleem. En dan is denk ik mooi om toch even de kettingvraag erbij te pakken. Ja. Want je geeft aan, ik wil daar als staatssecretaris iets aan doen. Maar de vraag is dan heel concreet wat. Arjen Vliegendhart, voorzitter van Nibud, was bij mij te gast en had deze vraag voor jou.
We hebben de afgelopen jaren gezien dat het praten over schulden eigenlijk een beetje van de politieke lading is ontdaan. En dat is winst. We praten zakelijker over schulden. En juist in het licht van waar wij het zojuist over hadden, over die schuldenberg, ben ik wel heel benieuwd naar hoe Dennis Wiersma denkt over het saneren van schulden. Zowel voor ondernemers die in coronatijd schulden opgelopen, als mensen die langere tijd met schulden rondlopen. Is saneren nou niet ook nog een middel wat we wat meer van stal moeten halen om ervoor te zorgen dat mensen sneller weer perspectief krijgen?
Ja. Het korte antwoord is ja, zeker. Dus het is voor mij ook wel een van de prioriteiten nu. Omdat het geeft ook rust. Hè. Dus wat doe je met saneren? Dan neemt de gemeente, kan die hele schuld voor jou overnemen. Dan heb je nog maar één schuldeiser. Die gemeente zorgt ook dat hij die schuldeisers ook betaalt. En vervolgens heb je alleen nog maar met de gemeente te maken en moet je in 3 jaar proberen zoveel mogelijk af te betalen. En nou ja, we zien dat 93% van de mensen die in zo'n traject zit, uiteindelijk na 3 jaar ook weer helemaal klaar zijn. En gewoon weer volledig verlost zijn van die
schulden. En dit komt me bekend voor, hè, want dat is natuurlijk ook een oproep die je eerder hebt gedaan. Dat één ondernemer zich moet melden. En twee, ook dat fonds wat jullie in het leven hebben geroepen van die 30 miljoen. En dan denk ik, 30 miljoen, dat is echt een druppel op een gloeiende plaat. Als je kijkt naar de problemen die toch steeds zichtbaarder worden. Dat is echt niet genoeg om die risico's van gemeenten af te hechten. Die natuurlijk ook sowieso al heel veel dingen op hun bordje hebben. Dus één, hoe realistisch is die 30 miljoen? Ik zie je instemmend knikken.
Ja, ik zat te kijken. We doen twee dingen. Want aan de ene kant, we willen die ondernemers nu helpen. Dus we hebben ook een website, geldfit.nl, maar ook een gratis 0800-nummer. Ik noem het toch graag 0800-8115. Omdat het best moeilijk is om even inzicht en overzicht te hebben in jouw situatie. Als je dat hebt, dan is de volgende stap hulp. Dus je moet voorbij die schaamte, je gaat naar hulp. Met dat initiatief Geldfit hebben we ook allerlei banken en verzekeraars aangehaakt. Die gaan dus ook kijken wat zij kunnen doen om jouw schuld actief, zonder dat jij er misschien om vraagt, toch minder te maken. Maar de volgende stap is inderdaad, dan kom je bij zo'n gemeente voor misschien een traject. En we zien nu heel vaak dat gemeenten dit dus nu niet kiezen om voor te leggen. Want gemeenten vinden het eng dat als je inderdaad na die 3 jaar die schuld niet hebt kunnen betalen, dus je hebt maandelijks wel je best gedaan, maar het is toch niet gelukt, dat zij dan voor die schuld opdraaien. Nou, dat snap ik. Voor die gemeente hebben we nu zo'n waarborgfonds ingesteld. Dat is nu met 30 miljoen. Maar daarvoor geldt natuurlijk, kijk, dat geld is nog niet eens aangebroken volgens mij, maar als het op is, dan zullen wij natuurlijk niet zeggen van nou ja, bekijk het maar. Als dit werkt voor gemeenten om toch te durven zeggen tegen die ondernemer, kom bij mij. Ik neem al je schulden over. Je hebt alleen nog maar met mij te maken. We gaan in 3 jaar maken we een plan. En in dat plan gaan we ervoor zorgen dat jij er weer bovenop komt. Ja, dan zou ik zeggen, dan moeten we dat met z'n allen willen. En nog veel meer dan
nu. En dan ben je bereid om daar een hoger bedrag...
We doen wat nodig is. Dat geldt voor de hele coronacrisis. Mm-hmm. Maar dat geldt hier ook. En wat we alleen zien is dat gemeenten dit nog weinig aanbieden. Dus dit is vooral een manier om tegen gemeentes te zeggen, maak je geen zorgen. Help die ondernemer. Neem die schulden over. Dan heb je nog met één schuld.
Dus dat is een belangrijke stap.
En ben je er na 3 jaar meestal vanaf.
Ja, en dat Tanja Jongman, die ik vrijdag te gast heb, lector schulden, die is ook blij met dit initiatief. De vraag is natuurlijk, als je gewoon heel eerlijk kijkt naar dan zo'n schuldsaneringstraject, wat dan vervolgens komt, is natuurlijk helemaal niet interessant voor een ondernemer, want je moet je eigen huis opgeven. Hè, je moet je bedrijf moet je opgeven. Dus mag je dit van ondernemers vragen, terwijl corona iets is van 17 miljoen mensen?
Nou, dat vind ik ook een terechte vraag, want de volgende stap is, je doet dit, je komt bij de gemeente en dan zie je eigenlijk dat die berg zo hoog is dat je denkt, daar ga ik niet overheen komen. En als ik er overheen kom, dan heeft dat me heel veel gekost. Dan kan mijn kind niet meer naar de sport. Dan kan ik misschien niet meer hier blijven wonen. Dan moet alles anders. En dan kom je op het punt, is het reëel wat we van je vragen als ondernemer? Er is vandaag ook een debat in de Tweede Kamer. Ik verwacht dat veel partijen daar ook aandacht voor hebben. En ik zou het mooi vinden om aan de slag te gaan, specifiek ook vaak voor die kleine ondernemer, met een plan om, als je ook privéschulden hebt, en dat loopt door elkaar, om dan je tegemoet te kunnen komen. Maar dat kan in dat traject van die gemeente. Dus je moet wel die stap zetten naar de gemeente. Dus je moet wel voorbij je schaamte komen. Dat is waarom we nu zo drukken op, hey, bel zo'n 0800-nummer, ga naar die gemeente. Dat we die gemeente helpen om ook die berg over te kunnen nemen. En vervolgens moeten we kijken, is die berg nou realistisch? En hoe kunnen we daar nou verlichtingen aanbrengen? Ja, en dat is dan een stap. Maar dan moet ik wel weten waar we het over hebben. En we hebben nu dat beeld niet, dat inzicht niet.
Ja, dus je wil eerst het inzicht.
En dan kunnen we het ook wegnemen.
Maar kijk, wij hebben natuurlijk veel ondernemers die naar ons luisteren. Hè? En ook vast en zeker ondernemers die nu in de problemen zitten. Waaraan is gevraagd, hou je personeel in dienst. Hè? Nauw regeling, maar ze hebben 30% zelf moeten bijlappen van geld waar ze hard, net zoals jouw vader, alle het geld van het pensioen gaat daarin. Je hebt ook nog een uitgestelde belasting. Dus je hebt gewoon een strop aan je nek. Dan wil je toch een beetje horen, ook uit de Tweede Kamer, politiek Den Haag, dat daar met meer coulance naar gekeken wordt. Moet je niet gewoon belastingschulden kwijtschelden? Want nogmaals, corona is iets van 17 miljoen Nederlanders.
Ja. En wat we nu doen is dat heel erg versoepelen. He, dus je kan langer erover doen over die schuld, maar die schuld blijft staan. Er zijn natuurlijk ook mensen die hebben heel netjes enorm hun best gedaan om alles te kunnen voldoen. Dus er zit ook een discussie in van wat is nou eerlijk, wat is niet eerlijk.
Ja, snap
maar ik
ook.
Zeg tegen die ondernemers, als wij zicht hebben hoe groot jouw schuld is, je meldt je bij de gemeente neemt dat over. De gemeente is ook overheid. He, die kan ook met andere overheden dat gesprek aangaan. Dat doen we op alle schulden. He, we hebben allerlei trajecten met collectief schuldregelen waar partijen van de gemeente, of dat nou het CJIB is voor boetes van het autorijden, of tot aan de Belastingdienst of het UWV met een terugvordering, die maken met elkaar afspraken. Die afspraken die kunnen, en in sommige gevallen kan dat dus betekenen dat die berg gewoon verlicht moet worden. Maar nu generiek zeggen, dat
we gaan collectief de belastingschuld kwijtschelden.
Dat zou ook niet recht doen aan iedereen. Ik heb ook nog wel ergens geschuld, en zo zijn er nog wel meer mensen. Daar kom je natuurlijk in een hele lastige discussie. Maar het punt is, je wil voor jouw eigen geval het oplossen. En dat kan, omdat de gemeente wel op individuele gevallen mogelijkheden heeft om dat te doen. Ja. En daarom zeggen wij tegen gemeenten,
Moet je dan een regeling gaan treffen waarbij die ondernemer wel zijn zaak kan voortzetten? Want als je in die schuldhulpsanering komt, dan moet je je zaak opgeven. Je moet je huis met overwaarde verkopen. Dat gaat natuurlijk wel heel ver voor iets met corona, waar ze natuurlijk niets aan kunnen doen. Zeker bepaalde sectoren die hard getroffen zijn.
Ja, dat vind ik ook. Corona is ons overkomen. Dus heeft niemand gewild. Dus alle consequenties daarvan hebben we ook niet gewild. Dus dan zijn we ook verantwoordelijk om daar waar ze het moeilijkst zijn te helpen oplossen. Dus ik voel die verantwoordelijkheid. En daarom denk ik ook dat het goed is. We hebben al heel veel opgetuigd.
Maar wat is de toezegging? Hè? Want je voelt die verantwoordelijkheid. Maar wat is dan de toezegging?
Zeggen, we moeten een duidelijk plan hebben voor die ondernemer, die kleine ondernemer die nu privé met schulden heeft te maken. Mm-hmm. Want die komt voor die keuze te staan, die precies die je noemt. Ja, kan ik mijn huis houden of niet? Of moet ik mijn onderneming opzeggen? Dat is eigenlijk ook het enige wat ik misschien nog heb voor de komende jaren om überhaupt inkomen te krijgen. Die moeten we gericht nu tegemoetkomen. We hebben van alles opgetuigd, maar het is niet zo heel makkelijk voor diegene om dat te vinden. Mm-hmm. Dus wij moeten diegene verleiden om te melden, zichtbaar te worden, te zeggen hoe groot het probleem is, alle schulden overnemen en dan ook daar durven verlichtingen aan te brengen. En ik vind dat we dat plan nu moeten maken, zodat die ondernemer die nu precies voor die keuze staat, voelt dat hij hulp van de overheid krijgt.
Ja, maar hoe dat plan er dan concreet uit moet zien, dat is allemaal nog een beetje in de mist. Hè? Want dat kan me voorstellen dat die ondernemer heeft meer houvast nodig van de staatssecretaris.
Ja, maar houvast is wel dat je zegt, je meldt je bij de gemeente, die neemt die hele schuld over en die gaat voor jou, dus dat ga jij niet doen, onderhandelen met al die partijen om te kijken hoe ze daar een aantrekkelijke berg van kunnen maken, hè, die er wel over kan komen.
Ja. Maar dat is toch vaag.
Wij moeten als overheid dan zorgen dat wij allemaal waar we een stukje in die berg hebben zeggen, nou, dat stukje dat maken we kleiner of dat lossen we op. Maar ik kan niet in elke situatie kijken. En we zien nu al, dat vind ik ook lastig. Daarom denk ik dus dat het een stilte voor de storm is. We zien eigenlijk het aantal meldingen en mensen die zich melden met schulden juist afnemen. En het aantal, ook uit enquêtes van mensen met problematische schulden, is gedaald in de afgelopen 2 jaar. Dus we moeten nu zorgen dat we dat in beeld hebben en dan kunnen we helpen.
Laten we daar dan zo meteen over verder praten met demissionair staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. En uiteraard gaan we het dan ook even hebben over de toeslagenaffaire. De learnings. Blijf luisteren. Tot zo.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij Tweede Halfuur. Deze week praat ik met 5 kopstukken uit de wereld van schulden en geldzorgen. Morgen praat ik nog met Jantine Berg. Door corona moest zij de stekker uit haar onderneming trekken en ze helpt nu andere ondernemers in de financiële problemen, ook om te praten dat het taboe een beetje ervan afgaat. Mijn gast vandaag is Dennis Wiersma. Hij is demissionair staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. En het komend halfuur wil ik in ieder geval nog 2 onderwerpen met je bespreken, namelijk hoe we de schuldhulpverlening toegankelijker kunnen maken, ook even los van ondernemers, en wat de overheid heeft geleerd van de toeslagenaffaire. En laten we met dat laatste beginnen. Want vorige week hebben we natuurlijk de documentaire ook gezien, Alleen tegen de staat, waarin 5 moeders die slachtoffer zijn van de toeslagenaffaire hun verhaal doen. Ik neem aan gekeken?
Ja.
Ja, en wat doet het met je?
Ik had daar weinig woorden voor. Dus elk woord deed meer pijn. En ook een grote schaamte, want je bent ook onderdeel van de overheid en dus daar verantwoordelijk voor. Dus ik vond het, ik vond het heel goed in beeld gebracht, maar daarmee heel pijnlijk.
Ja, het is dus die schaamte. Het is misschien goed om te zeggen, de afhandeling van de toeslagenaffaire, dat verloopt via het ministerie van Financiën. Hè, dus dat valt niet onder jouw verantwoordelijkheid. Maar we kunnen natuurlijk wel kijken, wat leert de overheid daarvan? En je bent wel verantwoordelijk voor het armoedebeleid. Hè, en deze mensen zijn natuurlijk hierdoor in de armoede beland. Wat is nou de belangrijkste les?
Ja, dat klopt. Dus inderdaad, de verantwoordelijkheid ligt bij financiën, maar die ligt natuurlijk bij ons allemaal. Ik ga vanmiddag daarom bijvoorbeeld ook langs ouders die ook gedupeerd zijn. Omdat, dat doe ik een aantal keer, ga ik mee met de staatssecretaris Alexander van Huffelen, die daar primair mee bezig is. Maar
is dat ook de eerste keer?
Nee, ik heb het eerder ook al gedaan. Meteen toen ik begon. Maar ook om juist die vraag die je stelt, om daar antwoorden op te krijgen. Wat kunnen we hier nou van leren? En wat ik dan merk is, het zit vaak in eigenlijk gewoon überhaupt, als je, het begint met regels. Soms zijn regels gewoon ingewikkeld. En hebben wij het ingewikkeld gemaakt. Als je dan iets niet goed voor jou werkt, dan hebben we vervolgens vaak het loket, hè, of waar je de vraag even kan stellen, hebben we ingewikkeld gemaakt. Ik had het vorige week zelf nog. Ik belde de Belastingdienst door iets met de kinderopvangtoeslag, waar ik een vraag over had, wat ik echt niet snapte. Want het is echt soms niet te snappen.
Fijn dat de staatssecretaris het af en toe ook niet snapte.
Toen wacht ik 8 minuten voor ik überhaupt bij de belastingter van aan de beurt was. En daarna 27 minuten vertelde die meneer om te wachten. Ik zei, ja, maar kan je me dan ook terugbellen? Nee, dat kan niet. Nou, dus ik heb meteen gezegd, kan dat nou niet anders? Maar dat maakt het dus ook dat je dan gewoon toegankelijk je vraag even kwijt kan en daar hulp bij krijgt. Dat je dan ook geloofd wordt dat je gewoon een probleem hebt. En niet dat er uitgelegd wordt in onbegrijpelijke taal wat het probleem is dat je niet snapt. En vervolgens, maak het dan ook met z'n allen makkelijker, want die toeslagen zijn ook ingewikkeld. Dus soms zit het in onze eigen regels. Soms zit het ook in dat we echt daar een discussie over moeten hebben. Ik ga bijvoorbeeld over de participatiewet en de bijstand. Ja, het is best wel zo geweest dat een foutje meteen al leidde totdat je fraudeur was en dat alles voor je instortte. Ja, en daarvoor zijn die regels niet bedoeld. Dus we moeten naar die regels kijken. We moeten volgens kijken, als mensen vragen hebben, helpen we ze ook snel en goed. En zorgen we dat het dan ook te begrijpen is.
En is dat, want dat zijn de lessen. En die lessen horen we natuurlijk iedereen een beetje benoemen. Maar dan is de vraag, wat is er dan concreet nu al veranderd, ook binnen jouw ministerie, waardoor dat opgevangen wordt? Ik bedoel, is er bijvoorbeeld een manier om snel te kunnen escaleren als het weer misgaat? Kunnen mensen ergens heen, ook die ondernemers die je net noemde, die gaan vastlopen in systemen? Is er een bepaalde plek waar gewoon een escalatie serieus wordt opgepakt?
Ja, die plekken zijn er. En die zijn er eigenlijk nu opeens heel veel. Hè? Dus het is ook weer door al die plekken heen zoeken wat nou, hoe je dan die weg vindt. Ik merk dat bijvoorbeeld de Sociale Verzekeringsbank zit onder mijn verantwoordelijkheid. Die keert de kinderbijslag uit, maar ook de AOW. Ik was daar laatst en zij bellen heel actief zelf mensen op. Dus als er ergens, je moet soms bij de AOW zelf een aanvraag doen. Dat doen mensen niet altijd. Omdat ze soms een verkeerd adres nog hebben. En dan ben je iemand kwijt. Nou bellen we die mensen gewoon zelf op. Zoeken we ze op. Dan gaan we de gemeente bellen. Overal waar we maar het adres zouden kunnen vinden, zoeken we op. Om actief naar iemand toe te stappen en te zeggen, hey, volgens mij heb je ergens recht op, kan ik je helpen? Nou, dat vind ik een hele goede zet. Dat zou al werken. Als het misgaat, dat is natuurlijk het ergste. Daar zijn nu ook loketten voor, ook binnen mijn ministerie, van mensen die voor de extra complexe gevallen met één ook bij een gemeente te bereiken zijn. De gemeente belt dan ons op en wij gaan meteen helpen, kunnen we daar wat aan doen. Dus die plekken zijn er.
Maar krijg je dan een vaste vertrouwenspersoon? Dat je bijvoorbeeld die toeslagenaffaire, je had gewoon helemaal geen persoonlijk gezicht. Die mensen willen ook een soort credits voor hun persoonlijke verhaal.
Dat gebeurt. Ik kan niet zeggen dat dat in alle gevallen op alle plekken altijd gebeurt, maar dat durf ik niet te zeggen. Maar het is wel de bedoeling dat dat gebeurt. We zien het bij de kinderopvangtoeslagaffaire ook gebeuren. Daar hebben veel mensen, nog veel te weinig zeg ik meteen bij, maar veel mensen hebben die persoonlijke zaakbehandelaar. Die mensen moeten we ook vinden, die moeten ook dat kunnen. Dus daar zijn we heel hard mee bezig. Maar dat wil je eigenlijk op alle plekken in de overheid. Net als bij UWV, je belde wel eens op en dan kreeg je alleen een bandje. En dat bandje eindigde met dat de verbinding verbroken werd. Omdat je ergens wel een keuze kon maken. Of dan gaan we naar de website, was dan vaak het advies. Dat moet weer iemand worden. Hè? En dat is gelukkig ook alweer iemand geworden, persoonlijk. En dat is vaak ook weer een aanspreekpunt. Maar daar zeg ik ook tegen mezelf, daarmee is het echt nog niet genoeg. Daarvoor moeten we echt nog veel meer doen. Maar zit het ook niet alleen daarin. Hè? Het zit bijvoorbeeld ook op schulden, op vroeg signaleren. Dus dat je een achterstand hebt bij de huur, dat jouw huurbaas, dat die de gemeente belt, dat de gemeente jou belt. Of dat het CIB, waar je een boete hebt, belt naar de gemeente van, hey, is hier iets aan de hand? En dat de gemeente op dat moment jou al belt, van zegt, ik ga je helpen, want je hebt volgens mij ergens een achterstand.
Dus echt proactiever en dan toch even terug naar die ondernemers.
Ja. En dit hebben we ook geregeld nu in de wet sinds 1 januari. Dus dit is een grote stap, die vroegsignalering, dat gemeente dus ook actief bij een achterstand, bijvoorbeeld op de huur, jou gaan benaderen.
Maar dan zit ik toch even met die ondernemers. Hè? Want je zegt, eigenlijk weten we niet hoe groot de problemen zijn. En dan zeg je, die ondernemers moeten zich eigenlijk gaan melden. Hè? En dan heb je een bepaalde punten voor. Maar dan denk je, ja, dat is toch weer dan de omgekeerde volgorde. Want ondernemers schamen zich überhaupt vaak. Mm-hmm. Dus moet jij je dan niet met je ministerie ook hard maken om gewoon die mensen zelf te gaan bellen?
Ja, zeker. Dus even één stap terug. Bij gemeenten was het een paar jaar geleden nog zo dat het, als je als ondernemer eraan klopt, was het nog best een klus om dan iemand ook voor je klaar te krijgen. Hè? Daar, want
wat moeten ze met
gemeenten wisten niet wat ze moesten doen. Dus we hebben nu ook in de wet, hebben ook afgelopen jaar geregeld dat die brede toegang tot die schuldhulpverlening, dat dus ook voor ondernemers en ZZP'ers geldt. Dus daar kan je nu terecht. Daarom zei ik net, die gemeente kan jouw hele schuld overnemen. En ik denk dat we nog wat te doen hebben in die privé-schulden. Hè? Dat als je met je dat vermengd is en je hebt ook nog een huis en een achterstand, hoe gaan we je dan helpen? Want dan zitten al die sporen een beetje door elkaar. Daar moeten we denk ik komende maanden echt nog een stap zetten. Daarvoor moet ik ook weten hoe groot het probleem is. Dus zoals onze oproep aan ondernemers, meld je bijvoorbeeld op geldfit.nl. Actie daarbij is ook dat banken en verzekeraars zelf hun mensen gaan bellen. Dus niet dat je wacht tot er een probleem is en denkt van, god, je heeft al 6 maanden niet gebeld. En ja, als bank, ach joh, ik bel wel een deurwaarder en die gaat er wel lekker naartoe.
Dus
en
dat doet niet alleen de bank, zelf,
dat doet de verzekeraar ook en dat doet de groothandel ook. Krijg je 3 deurwaarders op je dak.
Ja.
Dat moet anders.
Okay, dus de banken moeten ook proactiever zijn, maar moeten ze ook coulanter zijn?
Ja. Ja, en dat vroeg signaleren, dus dat er een probleem is, dat moeten zij doen door zelf actief te bellen. En vervolgens ook actief mee te denken. Kan ik hier die schuld ook verlichten? En nou hebben we ook, dat hebben we ook afgelopen jaren opgericht, een collectieve schuldenroute, waarbij je met die partijen allemaal afspraken maakt. Daar kan je bij aansluiten, als bank ook. Er zijn veel banken bij aangesloten, bij Geldfit overigens ook. Ik sprak de ABN AMRO laatst, die belt actief mensen op waar ze een probleem zien, om te vragen, hey, wat is het probleem en hoe kan ik je helpen?
Dat mag dus wel wat pittiger allemaal.
Dat mag zeker pittiger.
En
maar het gebeurt wel, en dat is veel meer dan het eerder was. Dus daar ben ik ook blij mee.
Maar het moet beter, en ze moeten ook coulanter zijn als het gaat om hoe dan dingen afbetaald gaan worden.
Ja, en ze moeten ook zorgen dat er niet 3 deurwaarders aan je deur komen die zeggen, hey, dat is allemaal wel, maar ik ga je huis hier leeghalen. Nee, dat moet dus ook dan 1 deurwaarder zijn. En als de beslag wordt gelegd op loon, dan moet dat ook dan moet dat niet zo zijn dat je helemaal niet meer rond kan komen. Dus er zijn een aantal stappen ook nog, die zijn nu ook gezet om juist te voorkomen dat je eigenlijk maar kaal geplukt wordt en geen enkele poot hebt om op te staan en echt ten einde raad bent. Tot aan dat je misschien je kind uit huis geplaatst ziet worden aan toe. Die verschrikkingen, die wil ik niet. Hè? Nee. Dus daarvoor hebben we net een aantal aanpassingen gedaan, waardoor je met 1 deurwaarde dan te maken hebt. Mm. Waarbij je vooraf eigenlijk zegt, die deurwaarde zouden we niet eens willen, want we willen kijken of je een regeling kan treffen.
Dus dit zijn de dingen die
dat
al
zijn
lopen.
De dingen die we nu doen.
Maar toch heb ik dan niet helemaal antwoord op deze vraag. Want je zegt dus proactiever en zelf bellen, maar jouw ministerie belt nu niet ondernemers met hoe gaat het?
Wij bellen die ondernemers. Nee, wij bellen niet als ministerie niet. Maar wij zijn wel natuurlijk de partij die ook tegen gemeentes heeft gezegd in coronatijd, zorg voor zo'n TOZO-uitkering. Zorg voor een TONK-uitkering. Hè. Dat was eigenlijk een ondersteuning van als je toch nog extra last hebt die je niet kan betalen, om als gemeente dan bij te springen. Die gemeenten hebben dus het zicht op de mensen die in die uitkeringen zaten. En tegen die mensen, tegen die gemeente, heb ik gezegd, zorg nou dat je inzichtelijk krijgt hoe groot daar het probleem is. Mm-hmm. Want dan kan ik ook zorgen dat je de mogelijkheid hebt om die mensen van die problemen af te helpen. Dus zij moeten die mensen ook bellen. Dat moeten banken en verzekeraars doen. Maar dat, als we 100.000 telefoonnummers hebben, werkt dat niet. Nee. Hè? Dus samen hebben we 1 telefoonnummer gelanceerd. Dat is 0800-8115.
Ja.
Dan zorgen wij dus ervoor dat je wordt doorverbonden naar de goede mensen waar jij de oplossing hebt.
Ja, maar dat is dan toch van, en natuurlijk hebben ondernemers ook zelf verantwoordelijkheden en ieder persoon heeft een verantwoordelijkheid. Maar het is dan toch eigenlijk dat mensen zelf die stap moeten zetten. En dat is het menselijk gezicht van de overheid die wat meer richting die burger komt en zelf dat contact opneemt. Nee, dat moet dus dan via gemeente gebeuren, wat op dit moment volgens mij nog niet gebeurt. Want er is gewoon een TOZO-regeling en that's it.
Of dat vind ik echt te zwart. Want dat is niet zo. Het is die gemeente die voelen, die roepen echt wel. En ik ben zelf ook, ik heb zelf ook wel eens gedacht, als je gemeente, dan is dat een soort. Dat kan altijd wel verwijzen, maar het moet wel gebeuren. Hè? En ik heb nu ook gezien bij gemeente dat gebeurt. Maar dat is niet de weg die elke ondernemer vindt. Hè? Dus, en daar heb je gewoon gelijk in. Daarom zeggen wij, we proberen een hele campagne nu te starten met mensen die in deze situatie zijn geweest. Hè? Morgen spreek je Jantien. Jantien is ondernemer in Rotterdam geweest, had een heel mooi hotel, is daarna in de ellende gekomen. Nou, we proberen haar dan te vragen, kan je ons helpen om met meer ondernemers die last van hebben in contact te komen, maar ook hen te helpen. Zo komen we aan die website geldfit.nl, Zo komen we aan dat 0800-nummer. Ja. En dan vervolgens zitten daarachter banken en verzekeraars die allemaal hebben gezegd, wij doen mee. En ik zeg nu tegen die banken en verzekeraars, wacht niet af totdat jij gebeld wordt door ons om iets te doen.
Dus je vraagt toch die verantwoordelijkheid daar te pakken.
En de Belastingdienst doet dat bijvoorbeeld door nu uitstel te geven van 5 jaar. En de gemeente kan met de Belastingdienst afspreken om dat ook deels aan kwijt te schelden. Dus aan onze kant proberen we dat te doen. Ik heb altijd een schepje bij, daar ga ik graag mijn best voor doen. Maar aan die andere kant van die banken en die verzekeraars of die groothandel, die moeten eigenlijk actief nu in het verweer komen en mensen bellen.
Je luistert naar BNR's Big Five van de schulden en geldzorgen. Zometeen ga ik verder praten met Dennis Wiersma, de demissionair staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over de schuldhulpverlening. Maar eerst naar Iman Verriep. Zometeen BNR breekt. Waar ga je het over hebben?
Ja, we gaan eigenlijk verder in het verlengde van jouw uitzending. We gaan het namelijk hebben over dat SER-rapport van gisteren. Ik weet niet of jullie het er al over gehad hebben, maar heeft te maken met armen. Hè? En dat, als je denkt aan mensen die arm zijn, dan denk je misschien snel aan werklozen die thuis op de bank zitten en dus geen inkomen hebben. Nee, 1/3 van de armen heeft, laat ik maar even zeggen, gewoon een baan, maar kan dan dus toch niet rondkomen. En dat is natuurlijk wel raar.
220.000.
Ja, en waarschijnlijk nog wel meer, want dat zijn cijfers uit 2017. Er zijn ook mensen die dan misschien wel rondkwamen, maar door allerlei hoge vaste lasten dat nu toch niet meer komen. Kijk maar naar de energieprijzen, kijk maar naar de brandstofprijzen. De vraag is een beetje, wat moet er dan gebeuren? Nou, de SER zegt, het minimumloon moet omhoog, moet naar minstens 14 euro per uur. Fors meer dan nu, dat is een tientje ongeveer. Dat kunnen zij wel vinden, maar wat vinden onze luisteraars daarvan? Daar wil ik graag zo meteen over in gesprek van 11 tot 11:30 met luisteraars. Ons breekijzer is, het minimumloon moet omhoog, zodat werken altijd loont. Ik ben benieuwd. Bel als je het een goed idee vindt.
Zullen we het meteen al vragen aan Dennis Wiersma? Minimumloon omhoog?
Ja, en er is ook gelukkig brede consensus, zie ik bij veel politieke partijen, om dat te doen. Er is wel discussie natuurlijk over hoeveel doe je dat dan. Een cent is weer meer dan een paar euro. Maar er is gelukkig wordt dat veel gezien dat nodig is, ja.
Ja, maar het gaat natuurlijk ook over stabiliteit, hè? Want Arjen Vliegendhart van het Nibud zei ook, het gaat ook over een stabiel inkomen, voldoende uren. Ja, wat kan je daarmee?
Ja, nou, dit raakt je natuurlijk sowieso. Want we hebben in Nederland met elkaar bedacht en afgesproken dat als je heel hard je best doet en je hebt een baan en je maakt het beste van, dat je dan ook goed kan rondkomen en een mooi leven kan leiden. Dat lukt deze mensen niet, terwijl ze zich heel hard inzetten voor Nederland. Dus dat zit soms in een vaste baan. Eerder die vaste baan bieden. Het zit ook nog wel in beeld hebben van, hoeveel mensen zijn dit nou? Hè? Want die cijfers die je noemde zijn 2017. Dat is niet voor niks. We hebben dus blijkbaar geen goed beeld.
Dat zeg je eigenlijk steeds dat beeld ophogen.
Exact. Ja. En aan de andere kant ook de bekendheid bij die mensen voor waar je soms extra hulp kan krijgen. Maar aan de andere kant, ik heb een aantal mensen ook gesproken in het verleden. Die zeggen ook, dan heb ik een 0-uren contract in de horeca. En dan heb ik iets meer gewerkt. Dan heb ik net wat meer inkomen. Dan ben ik wel mijn toeslag kwijt. Dus dat hele toeslagensysteem, dat hebben we eerder net ook al besproken. Dat heeft echt heel veel ingewikkeldheden opgeleverd voor mensen die ervoor zorgen dat je niet die stap naar werk maakt. Dus ook dat toeslagensysteem, dat moet je dus veranderen.
Oké, waar moeten mensen bellen heel snel?
020-468-4x0. Bellen vanaf 11 uur. Als je voor bent of ook als je tegen bent, misschien maak je je zorgen als ondernemer dat je denkt, dan moet ik opeens al die mensen veel meer gaan betalen. 020-468-4x0 vanaf 11 uur in BNR breekt.
Oké, dank je.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Mijn gast vandaag is Dennis Wiersma. Hij is demissionair staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Onder andere verantwoordelijk voor het armoedebeleid en de schuldhulpverlening. We hebben ook natuurlijk de kettingvraag die doorgaat. Je noemde net ook al eventjes Jantine Bergen. Die heb ik morgen te gast. Zij moet stoppen met haar onderneming, haar hotel, vanwege de coronacrisis. Wat zou je haar willen vragen?
Ja, we hebben het in dit gesprek best wel veel over hoe zorg je dat die ondernemer een vertrouwenspersoon vindt, hè, of ergens aan durft te kloppen, en dat je iemand hebt die je verder kan helpen. Jantine vind ik het interessant. Zij heeft ook nu mensen die in de Tozo zaten, die coacht zij om weer aan de slag te komen. Dus mijn vraag aan haar is, hoe kan je nou wat zij doet, eigenlijk als ervaringsdeskundige, hoe zouden we dat nou nog veel vaker en veel beter kunnen doen? Vindt zij dat de goede manier om mee te werken? En hoe zou dat nog op veel meer plekken dan kunnen werken om juist die verbinding te leggen met zo'n ondernemer die misschien niet meteen aan de gemeente denkt, maar misschien wel aan Jantine?
Helder, dat ga ik haar vragen morgen. Als we dan nu even kijken, we hebben al een heleboel punten gekraakt als het gaat van wat moet er beter. En er moeten natuurlijk allemaal plannen komen om dingen op te lossen. Dus dat moet zich allemaal nog uitkristalliseren. Een belangrijk punt is nog de schuldhulpverlening. We hebben dat net op één manier besproken. Maar het andere is dat we weten dat nu, dus even ook los van ondernemers, maar 14% er gebruik van maakt. Hoe kan je dat punt nou omhoog krijgen? Hoe kan je de dingen meer versnellen? Want het is een heel traag traject.
Ja, dat is dat vind ik ook een zorg. Maar goed, aan een zorg heb je niet, hebben mensen niet zoveel. Nee. Dus wat we hebben gezegd is, wat er is aan trajecten, moet je dan wel ook naar mensen toe brengen. En dat betekent, als je meldt bij de gemeente, dan meld je meestal voor een bijstandsuitkering. Dan moet je dus meteen een extra vraag stellen van, is daar nog iets extra's aan de hand? Dat zit daar wel vaak het ingewikkelde in, dat je daar wel schaamte hebt. Dus ik had laatst het was wel een ondernemer, maar die in Dordrecht, die was pianist, ook in bekende bands. Viel helemaal stil. Ging naar de gemeente om een bijstandsuitkering te vragen. Heeft ook nog schulden, maar kwam zelf niet op het idee om dat te doen. Heeft toen nog een lening afgesloten bij gewoon een commerciële bank met ook een rentetarief. Maar hij heeft niet de stap gezet naar de gemeente. En de gemeente heeft ook niet de stap naar hem gezet van, hey, is er ook nog meer aan de hand? Ja, dat is dan eigenlijk zonde. Dan krijg je dus
dat is ook het punt waar je net natuurlijk op hamerde elke keer. Maar op het moment dat je in die sanering kan komen, daar zitten allemaal criteria aan. Dat maakt het soms heel erg ingewikkeld. Het duurt lang. Kan dat niet gewoon sneller vanuit de instanties?
Ja, daar wordt hard aan gewerkt. Dus we hebben bijvoorbeeld een schuldenknooppunt gestart, waarbij je alle informatie over schulden, al die brieven, al die ellende bij elkaar komt in één, één website, zou je kunnen zeggen. Waar je dus ook één iemand hebt die dan vervolgens voor jou daarmee aan de slag gaat. Daar is nog niet iedereen op aangesloten. We hebben wel eens discussies over de weekamps, waarbij je dan iets bestelt en over een half jaar betaalt en denkt, hey, dat is wel een mooi idee. Maar achteraf kom je erachter dat je gewoon drie keer zoveel, nog net niet, maar wel veel meer betaalt dan eigenlijk nodig. Dat soort partijen willen we hebben in dat knooppunt, zodat zij ook mee gaan doen om eerder tot een oplossing te komen. Want een van de knelpunten is natuurlijk, als je naar die gemeente komt, die gemeente moet het wel voor jou gaan cheffen. Dat betekent dat die gaat bellen met al die schuldeisers. Nou, bij de overheid gaat dat dan nog wel goed. Maar dan belt hij inderdaad naar dat postorderbedrijf. Ja, dan wordt het wat ingewikkelder. Dus het is nu voor ons ook wel vooral de zaak om die partijen een soort van commitment te krijgen, ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid aan te spreken, om mee te doen en niet te gaan vertragen. Niet te wachten, ik ga toch maar een eigen deurwaarde sturen. Ja, nee, we gaan één deurwaarde sturen.
En tegelijkertijd die versnippering natuurlijk aanpakken, want je weet soms niet meer waar je eigenlijk terecht moet.
Dat is zeker
als je een probleem hebt, hè, daar wijst prinses Laurentien ook op. Ja, dus ik denk uiteindelijk, er ligt veel op het bordje van het toekomstig kabinet.
Ja.
En vandaag wordt weer een spannende dag.
Ja, er ligt veel op het bordje van het toekomstige kabinet, maar ook veel op het bordje van dit kabinet. Als het gaat over heel veel van die punten die wij nu besproken hebben. Als het gaat over armoede en schulden en over ondernemers helpen. Die problemen die zijn zo groot en die ondernemers wachten al, denk ik, best een tijdje. Die gaan niet wachten op een nieuw kabinet. Die gaan we gewoon nu ook al moeten helpen.
Ja, dat snap ik. Maar dat is natuurlijk ook de irritatie van iedereen. Dat duurt maar en dat duurt maar. Gaan we vandaag eindelijk richting een kabinet?
Je bent geen idee, ik zit er niet bij.
Je bent wel van de VVD. Bij,
maar
je bent
ik spreek ingevoerd de hoop uit. misschien wel namens iedereen die luistert. Schiet op.
Schiet op.
Maar ondertussen, dat zeg ik ook, We wachten er ook niet. Ik wacht er niet op in alles wat we aan het doen zijn.
Nee,
dat gaat door. En dat moet ook door. En dat moeten we ook.
Maar als het dus allemaal niet goed komt, je hebt ook zelf best wel veel opgegeven, want je hebt je Kamerlidmaatschap opgegeven. Als het dus nu niks komt, dan ben je ook je Kamerlidmaatschap kwijt.
Ja. Maar weet je, er zijn mensen die veel meer kwijt zijn, denk ik, dan een Kamerlidmaatschap in deze tijd. En die hebben er belang bij dat een kabinet komt wat stappen zet in grote vraagstukken. We hadden het over die toeslagen, dat het hartstikke ingewikkeld is om nu soms geld over te houden. Het minimumloon wat omhoog moet. Er zijn op heel veel punten, dat is het gekke, zijn heel veel partijen het met elkaar eens. Dus dan is het ook gek dat als je het met elkaar eens bent, dat je dan niet zegt, nou dan zetten we ook maar de stap om het te laten slagen. En ik hoop dat vandaag iedereen zegt, nou we zijn het op heel veel dingen met elkaar eens, laten we dan ook tezamen die schouders eronder zetten. Daar kunnen we toch echt niet langer mee wachten. En om dan nog een keer een stap naar de kiezer te maken, dat zou met schaamlood op de kaken zijn. En dat zou je met z'n allen echt niet moeten willen.
Goed, we gaan het afwachten. Ik wil in ieder geval heel erg danken dat je hier wilde zijn. Demissionair staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Dennis Wiersma. Luister al onze afleveringen terug. Je vindt alles in onze app. En natuurlijk via bnr.nl kun je het ook allemaal vinden. Maar blijf vooral live. Iwan Verrips zal meteen met BNR breekt. Ik wens je een mooie dag.
BNR's Big Five van de schulden en geldzorgen wordt mede mogelijk gemaakt door financieelfittewerknemers.nl. Een initiatief van Wijzer in Geldzaken.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van breaking news. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.